Ik jullie in Jezus' wonderbare naam en ik wil graag met jullie gaan naar Johannes 8. Johannes 8. En we zijn natuurlijk vaak gewend om een stuk voor te lezen en daar gaan we dan proberen wat over te zeggen. Maar vandaag wou ik het iets anders doen. Want de Heer Jezus is hier aan het spreken met de Joden. En wij gaan ons eigenlijk invoegen als toehoorders. En gaan eens luisteren wat hij bespreekt met de Joden. Wat de Joden ook tegen hem zeggen. En dan kijken wat we daaruit kunnen leren. En dan wil ik beginnen bij vers 30. En toen hij, de Heer Jezus, deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Nou, waar heeft hij het dan over? We hebben natuurlijk, hij begint met de overspelige vrouw. Dan hij is het licht der wereld, dan heeft hij twistgesprekken met de fariseeën. En dan gaat hij en dan zie je dat hij zegt, toen hij deze dingen sprak, dus door het woord komen mensen tot het geloof. Dat is altijd nog steeds zo. Door het horen van het woord, zoals Paulus ons dat leert. In Romeinen 8. Door het horen van het woord komen mensen tot geloof. En Johannes zegt eerder, zelfs doden zullen horen de stem van de levende God. Dus het woord van God wat mensen brengt tot het geloof en wat mensen levend maakt. En dan gaat Jezus dus spreken tegen Joden in vers 31, die niet meer ongelovig zijn, maar die geloven. Kijk, maar Jezus zei dan tegen de Joden die in hem geloofden. Het is altijd van belang als wij het woord van God bestuderen of lezen, dat we altijd kijken tegen wie wordt er gesproken. Is dat tegen ons, is dat tegen anderen, is het tegen alle mensen, is het alleen tegen gelovigen, is het tegen ongelovigen, in welke situatie wordt dit woord gesproken om het goed te begrijpen. En dan zegt Jezus tegen mensen die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Tegenwoordig hoor je nog wel eens dat mensen discipelen worden omdat ze Christus hebben aangenomen of ze keuze voor Jezus hebben gemaakt. En het is natuurlijk goed om voor de Heer Jezus te kiezen. Het is goed om hem aan te nemen als heiland, als verlosser, als Kyrios, als Heer, als redder. Maar dat is nog niet natuurlijk de garantie dat u ook een discipel, dat u ook een leerling, een volgeling bent van Jezus. En een volgeling wordt en zult blijven. En daarom zegt Jezus, er is een voorwaarde aan verbonden. Namelijk dat u blijft in mijn woord. Dus niet in uw eigen woord, niet in uw eigen opvattingen, niet in uw eigen mening, niet in wat mensen zeggen, maar in het woord van God, in het woord van Jezus. Vanmorgen kwam al iets naar voren van de waakzaamheid, die is nodig om te zorgen dat u blijft in het woord van God. En we kennen dat natuurlijk ook verder, omdat we bekend zijn met het woord van God in Johannes 15 en de wijnstok. Waar Jezus dat ook zegt, voortdurend horen we dat terug. En voortdurend lezen we in de brieven van, ook van Paulus, dat wij in Christus moeten zijn. En Christus is het woord. Buiten mij, zegt Jezus, is geen leven. Dus buiten het woord van God is geen leven. Maar ook in het woord van God, dat wil alleen niet zeggen dat u zegt, nou ik ben bezig met de Bijbel en ik lees erin. Maar u moet ook doen wat dat woord tot u te zeggen heeft. U moet gehoorzaam zijn aan dat woord van God. En elke ongehoorzaamheid is zonde. Dus als wij ongehoorzaam zijn aan het woord van God, dan is dat zonde tegen het woord. Dan zijn we ongehoorzaam en dan zullen ook de gevolgen van die zonde niet ongemerkt blijven. Ik had het vrijdag al gedeeld in iets wat ik van de week meemaakte. Met een broeder die ik aan de lijn had, vanuit een andere plaats, een andere gemeente. En die broeder die vergaat het best wel heel moeilijk in zijn leven. En vooral ook fysiek de laatste tijd. Hij zegt, Arie, ik ben nou zo ver, kan niet meer werken. Anders had ik regelmatig migraine. Hij zegt, maar nou heb ik een voortdurende hoofdpijn. Ik kan niet meer werken. Hij zegt, nu heb ik ook nog een hele hoge bloeddruk gekregen. Een hele zwakke hartslag. En zo in het praten over dingen. En toen in één keer vertelt hij mij van iets wat er ongeveer tien jaar geleden in zijn huis gebeurd is. En er was een broeder uit die gemeente. Hij was toen voorganger in de gemeente. Er was een broeder in die gemeente die had een andere broeder staan te vervloeken. Hij zei tot drie keer toe. Hij zegt, en zijn vrouw deed ook mee. En toen heb ik gevraagd, wat heb je daarmee gedaan? Hij zegt, niks. En het was net tegen etenstijd, dus ik zeg, bel je straks terug. Ik had tussen de middag even de concordantie opgezocht wat er dan gebeurt. En dan staat er in Leviticus 5, ik zal het u even voorlezen. Er staat, als een persoon zondigt, doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort. Hoort u dat? Dus hij deed, het is niet de man die zelf die vervloeking doet. Die heeft natuurlijk ook gezondigd, die moet zich ook bekeren. Maar als een persoon zondigt, doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort, en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft, of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. Dus dan krijg je deel aan de zonde van een ander. En wat Jan eigenlijk vanmorgen zegt, soms dan gaan we zo vriendschappelijk met elkaar om, en dan behandelen we elkaar niet meer als broeders en zusters in de Here. En dan staan we eigenlijk toe dat iemand zondigt, zonder dat we elkaar vermanen, zonder dat we elkaar terecht brengen. En we weten dat het woord van God is scherp. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En wat de Here gesproken heeft, dat zal hij ook doen. Ten oordeel en ten leven. Voor een zegen en voor een vloek. En het is niet zo dat we zeggen, nou, dat is het Oude Testament, daar hebben we niks meer mee van doen. Nee, ook het Oude Testament is het woord van God. Ook het Nieuwe Testament is het woord van God. En ook als Nieuwtestamentische christenen hebben we te maken met het hele woord van God. En dat wil niet zeggen dat wij terug moeten naar de wetten, dat wij terug moeten naar de spijswetten. Daar gaat het niet om, maar wel de essentiële morele dingen vanuit het woord van God zijn net zo geldig als vroeger. En zo staat er bijvoorbeeld ook, tweeërlei gewicht is de Heer een gruwel. Dus als wij in onze handel, in onze wandel, mensen bedriegen, dan is dat zonde. Afval verkopen voor graan, ik noem het maar een zijspoor. Zo zijn er heel veel situaties in het woord van God die ons kunnen helpen, ook als we misschien in de gemeente, of in ons persoonlijk leven, of in ons zakelijk leven vastlopen, om te zeggen, Heere, ben ik ergens ongehoorzaam? Heere, ben ik ergens van de weg afgegaan? Heer, is het op een of andere manier niet mogelijk voor u om mij te zegenen? En als je dat vraagt, want wil niet altijd zeggen dat het zo is, misschien wil de Heer u wel een beetje afbrengen van uw hoofdmoed of op andere wijze. Maar dat wij dat wel onderzoeken. En deze broeder, dus ik heb hem op het hart gebonden, hij zegt, nou ja, hij zegt, ik spreek liever fysiek gewoon met zo'n man. Ik zeg, nou, desnoods stuur je maar een brief als je er fysiek niet aan kan. En vrijdag kreeg ik een appje en hij zegt, Arie, ik heb hem een brief geschreven. Hij had nog een broeder waar ik ook al meerdere keren over gesproken. Ik zeg, die moet jij vermanen. Dat is jouw taak. En heeft die beide broers een brief geschreven. En hij zegt, mijn bloeddruk is normaal, een dag later. Mijn hoofdpijn is weg. En mijn blijdschap is terug. En mijn blijdschap is blijvend. Nou, dan zie je, als wij in het woord van God blijven. Als wij doen wat Jezus ons zegt. Dat doet je niet om ons te pesten. Dat doet je om ons te helpen. Zodat wij doen wat ook nodig is. Niet alleen voor onszelf, maar wat ook nodig is voor die ander. Die broeder die die vervloeking heeft uitgesproken, die moet natuurlijk vermaand worden. Die moet terecht geholpen worden. En die broeder waar hij over een vervloeking heeft uitgesproken, nou, met die broeder is het ook slecht gegaan. Hij kreeg een hersenbloeding, zijn huwelijk is stuk. Ik ken hem ook, die man. Het is eigenlijk een tobberd geworden. Dus zo zie je dat woorden kracht doen. En daarom moeten we ook voorzichtig zijn. En daarom zegt Jezus ook dat wij moeten zegenen. En dat we elkaar niet moeten vervloeken. En je kunt elkaar soms ook vervloeken door heel ongepast dingen te zeggen. En dan brengen we als het ware niet de zegen over elkaar, maar dan brengen we een soort vloek over elkaar. Dus het is een voorwaarde om in het woord van God te blijven. Het is eigenlijk een voorwaarde om gehoorzaam te zijn. Het is eigenlijk zo eenvoudig, het leven van de christen, om gehoorzaam te zijn. En Jacob heeft vorige week gesproken over opvoeding. Kijk, onze kinderen die nog niet wederom geboren zijn, die hebben het veel moeilijker dan wij toch. Als wij dan wederom geboren zijn, we hebben een nieuw hart gekregen, we hebben een nieuwe geest gekregen, en de Heilige Geest is ook nog bij ons om ons te helpen. Dan is het voor ons toch niet meer moeilijk om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Tenzij dat we weer gaan wandelen naar het vlees. We hadden vanmorgen in ons Bijbelboek, een dagboek van Andrew Murray, daar ging het over vlees en geest. Maar laten we hier even verder gaan. En dan zegt Jezus, dus als u in mijn woord blijft, dat is de voorwaarde, dan is het gevolg, dan bent u werkelijk mijn discipelen. En dan zegt Jezus, is het gevolg, dan zult u de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. En soms heb ik het idee, als ik ook zie wat er soms gebeurt, wat er gebeurd is in onze gemeente, maar ook elders, dan worden we niet meer bevrijd door de waarheid, maar dan worden we een soort bevrijd door degene die de sterkste argumenten heeft. En dan worden we bevrijd door degene die zich hetzelfde het beste kan verwoorden. Maar dat, lieve broeders en zusters, dat is niet wat werkelijk vrijmaakt. Jezus zegt, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En dan is vanmorgen voor ons de vraag, hoe staat ons leven erbij? Zijn we vrij van zonde? Maar zijn we ook vrij van zorgen? Dan is er zo'n broeder die zegt, ja, dat klinkt zo geweldig. Ja, ik maak me zo'n zorgen. Broeder, dan zondigt u, want Jezus zegt, wees in geen ding bezorgd. Dat is wat het woord van God zegt. En dan moeten we geen flauwe verhalen op gaan hangen. En dan onder dat mom van ik maak me zorgen, komt die kritiek. Nou, dan zullen we zo nog zien waar die kritiek vandaan komt. Bent u vrij van zorgen? Bent u vrij van de wereld? Bent u vrij van de boze? Bent u vrij van uw broeder? Bent u vrij van uw zuster? Bent u vrij van verbittering? Bent u vrij in uw gedachten? Bent u vrij om het woord van God tot u te nemen? Bent u vrij om te bidden? Bent u vrijmoedig om dat ook te doen als anderen erbij zijn? Bent u vrij in uw gemoed? Bent u vrij in uw wil? Of bepalen anderen wat u denkt? Bepalen anderen uw gevoel. Bepalen anderen het gevoel dat er nog duisternis is in uw leven. De deken die soms over u heen kan komen. Bent u er vrij van angst, van spanning? Als u werkelijk in het woord blijft en in de Heere, dan bent u vrij om God te dienen. Hoe anders kunnen we God dienen als we niet vrij zijn? Als we nou nog slaaf zijn van de zonde, dan bepaalt de zonde wat wij doen. Maar niet wij zelf. Daar spreekt Jezus hier ook over. Maar wat antwoorden die Joden, die gelovige Joden? Zij antwoorden, dus die waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Hou daaraan vast, broeders en zusters. En de waarheid, dat is het woord van God wat u verklaard wordt door de geest van de waarheid. En daar moeten we samen aan werken, altijd. Aan waarheidsvinding. Dus het gaat er niet om wat u vindt. En het gaat er niet om wat u denkt. En het gaat er niet om wat ik denk en wat ik vind. Het gaat om de waarheid, om de objectieve waarheid van het woord van God. Hou daaraan vast. Als u daar niet in blijft, zegt Jezus, dan blijft u niet in het woord. En dan wordt u opnieuw gebonden, ook als u gelovig bent. Zelfs als u wederom geboren bent, dan wordt u opnieuw gebonden door onwaarheid. Dat was onwaarheid, leugens. Waardoor werd Eva verleid? Waardoor werd zij gebonden? Wel door halve waarheden. Blijft in de waarheid. En dan zeggen de Joden, wij zijn Abrahams nageslacht. We zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Dat is hun idee. Dat leeft in hun hart. Dat leeft in hun hoofd. Als iemand met u gaat praten, dan vertelt hij eigenlijk wat er in zijn hart leeft. Altijd goed om daarnaar te luisteren. Dan weet u wat er in die ander leeft en dan kunt u hem misschien helpen. En Jezus die antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Wat ik net al zei, dan bepaalt u niet uw leven, maar de zonde bepaalt uw leven. En vele kinderen van God worstelen daar ook nog mee. Dat ze een slaaf zijn van de zonde, meestal ook van een bepaalde zonde. Soms zijn ze van heel veel zonden vrijgemaakt en dan van die ene zonde, die kunnen ze maar niet overwinnen. Nou, dan is het goed om hulp te zoeken bij je broeders of bij je zusters en daar samen naar te kijken, hoe komt dat nou? Dat je van al die zonden ben je vrijgemaakt en die ene zonde niet. En soms moet je volharden, soms moet je strijden, maar Christus heeft betaald voor al onze zonden. En heeft de macht van de zonde verbroken. En Christus wil dat wij vrij worden. En de waarheid maakt vrij, dus vaak zit er iets verborgen. Waardoor wij gebonden blijven aan een bepaalde zonde. Waardoor wij geen overwinning behalen over een bepaalde zonde. Soms heb je ook mensen die houden een soort van die zonde. Die zijn er een soort aan verknocht. Die willen er eigenlijk een soort niet van af. Ze willen wel stoppen met roken, maar een voorbeeld te noemen. Maar ze houden daar eigenlijk nog van. Nou, zo zijn er vele voorbeelden te bedenken. Maar het is de bedoeling dat wij natuurlijk vrij worden van die zonde. Daar spreekt Jezus ook over. Van elke zonde. Opdat we de Heer kunnen dienen. Dat is ook niet fijn als je slaaf bent. Christus is gekomen om ons vrij te kopen. We hebben er vanmorgen ook al van gezongen. Om ons te verlossen van elke band, van elke kracht, van elke vorm van slavernij. Wat voor een Heer zou hij zijn als hij ons voor 70% zou kunnen bevrijden. En die 30% krijgt hij niet voor elkaar. Wat voor een God zou dat zijn? Christus is gekomen om ons voor 100% vrij te maken. Want het is niet uw kracht, maar het is zijn kracht. Het is niet uw bloed, maar het is zijn bloed. Het is niet uw werk, maar het is zijn werk. Het is een volkomen werk. Hij is Gods zoon. Hij is gekomen. Ik heb vorige week mogen spreken over Jesaja 9. De zoon is u gegeven. Dat is Gods zoon. Dat is die schepper van het heelal. Dat is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die heeft de Vader aan u, aan mij, aan ons gegeven. Hij heeft ons niet met een kluitje in het riet gestuurd. Hij heeft ons niet een stel leefregels gegeven. En dan moet je het verder maar uitzoeken. Hij heeft het liefste wat hij had zijn zoon gegeven. Een zoon met goddelijke kracht en goddelijke macht en goddelijke heerlijkheid. Die heeft hij aan ons geschonken. En alle die hem aanvaarden, die heeft de macht gegeven kinderen van God te worden. Dan komt hij woning maken in ons hart. En dan blijft hij in ons en bij ons. Door de Heilige Geest. Om ons vrij te maken. Dat zullen we zo nog zien. De slaaf blijft niet eeuwig, zegt Jezus in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Kijk maar. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Wie maakt vrij? Jezus. Wie maakt vrij? Uw inspanning? Nee, Jezus. Wie maakt vrij? Jezus. Wie maakt vrij? De zoon. Wie heeft u nodig? Jezus. Als u in de problemen zit, als u in de moeilijkheden zit, als u het niet meer weet hoe het verder moet, wie moet u hebben? U moet bij Jezus zijn. U moet bij die zoon zijn. Hij is niet ver weg. Hij is bij u. Hij is in u door de Heilige Geest. Maar wilt u hem raadplegen? Wilt u naar hem luisteren? Wilt u hem dan ook in een bepaalde situatie erkennen als Heer? Niet alleen bij uw bekering. Sommigen bekeren zich 180 graden en een tijdje later draaien ze weer een stukje door of ze draaien een stukje terug. En dan komen ze in de problemen en dan komen ze in de moeilijkheden. Of zijn broeder die zegt in die bad, ik weet het nog heel vroeger, en de broeder, Heere, is er bij mij misschien nog een heilloze weg? Mooi hè, Psalm 139. En de Heere liet hem een heilloze weg zien. Hij zegt, Heere, dat nou niet, dat is nou even te zwaar. Dat moet er maar een andere keer. Dan staat uw groei stil. Dan vloeit dat leven van de Heilige Geest niet door. Denkt u dan echt de Heilige Geest wat zit te wachten? Als u zelf uw nieuwe huis wil bouwen. Nee, hij bouwt het huis. Hij is de bouwmeester. Niet wij, niet u, niet ik. Hij. Hij is de bouwmeester. Hij weet toch wat nodig is. Hij gaat toch niet eerst die schoorsteen zetten en daarna onder de muur opmetselen. Er zitten hier bouwers in ons midden. Die weten hoe dat werkt. Maar als dat de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Hij is als de bouwmeester, de Heilige Geest. Hij beschouwt ons. Wij zitten als een instrument in de instrumentenmakerij. Hij weet ook precies wat hij doen moet. Hij weet ook precies wat u of ik of wij of als gemeente wat wij nodig hebben. Hij is de bron van wijsheid. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dus die Joden, die Israëlieten, die hadden ook Christus nodig. Maar ze pakken steeds terug op Abraham. Ze pakken steeds terug eigenlijk op hun oude herkomst, op hun vleeselijke herkomst. En dat is wat wij soms ook doen. Terugkijken naar onze vleeselijke herkomst. En naar vleeselijke kwaliteiten en vleeselijke minpunten en pluspunten, wat ook allemaal zijn mag. En dan verlaten we dat heiligdom waarin we geplaatst zijn met Christus. Als ik het goed herinner, heb ik eerder met u gesproken in de oude kerk. Over de Efezebrief, hoe we gezegend zijn, toch? In de hemelse gewesten, in Christus. Gezegend met alle zegen, hoe de kracht van de Heilige Geest in ons is. De kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, enzovoort, enzovoort. En de Paulus, die laat ons zien wat het betekent om een kind van God te zijn. Hoe rijk dat we zijn, hoe gezegend dat we zijn. Maar dat is wel in de geest, lieve broeders en zusters. Als we niet leren door de geest te wandelen, door de geest het spoor te houden, dan zakken we terug in de ziel. En weet u wat we dan vaak zien? De ene broeder zakt terug in de ziel, dan gaat hij met de andere broeder spreken. En die broeder die nog in de geest was, die wordt teruggetrokken in de ziel. En wat krijgen we dan? Zielsniveau. Wat krijgen we dan? Vleeselijk niveau. Wat krijgen we dan? Natuurlijk niveau. En waar zijn we als gemeente mee bezig? De kracht die er eigenlijk in ons is, die onvoorstelbare grote kracht, daar maken we geen gebruik meer van. Dat is de kracht van God, dat is de kracht van de Heilige Geest. Vindt u het dan vreemd dat we uit elkaar geslagen worden? Vindt u het dan vreemd dat wij het onderspit delven tegen die vorst van de duisternis? Maar dat hoeft niet. Dat is niet nodig, dat is nergens voor nodig. Als de Zoon u vrij maakt, zult u werkelijk vrij zijn, ook van de macht van de duisternis. Ook van de macht van de leugen.
Halleluja.
Maar als we die leugen toestaan, dan gaan we terug uit. Dan gaan we naar ons oude leven, naar onze herkomst. Net als de Joden. En Jezus zegt, ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Hoe doen wij dat, lieve broeders en zusters? Als de Heer met ons spreekt, doden we dan dat woord? Gaan we het wegredeneren? Doen we er iets mee? Of doen we er niets mee? Het woord, het eeuwig blijvende woord van God is onwrikbaar vast. Dat zal nooit veranderen. Door dat woord is de wereld tot stand gekomen. Door dat woord zal alles nog gebeuren wat in het profetisch woord is vastgelegd, ook naar de toekomst toe. De opname, de wederkomst van Christus, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, alle oordelen, de gramschap van God, vanaf van de laatste boek in Openbaring, al die schalen, dat zal allemaal gebeuren. Dat staat vast. Daar is geen enkele twijfel over. En u kunt het niet veranderen. U kunt alle boeken van de hele wereld lezen, u zult het niet kunnen veranderen. U kunt er een andere mening over krijgen, maar het zal niet veranderen. U kunt er van alles over zeggen, van alles over horen, het zal nooit veranderen. Gods woord is vast. Dat is onwrikbaar. En daarom moeten we buigen voor het woord. En daarom moeten we graven in het woord. En daarom moeten we spitten in dit woord. En daarom moeten we zoeken naar de waarheid. U moet niet zoeken naar een bevrediging voor uw gevoel. U moet niet iets zoeken voor uzelf. U moet op zoek naar de waarheid. Dat is wat Jezus zegt. Want Jezus zegt immers verder in Johannes 14, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dus als wij niet de weg van Jezus gaan en niet de waarheid van Jezus gaan, dan zullen we ook niet het leven van Jezus kennen. En wat krijgen we als we niet het leven hebben? Dan kunnen we kunnen heel het leven preken uit de Bijbel, maar het kan ook dood zijn. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En dat is de verantwoordelijkheid voor ons allemaal, maar zeker als we prediken, dat het een levend woord is. En dat het zijn kracht doet. En dat is de worsteling van de prediker, omdat hij weet dat hij zo van God afhankelijk is. Die zo van de Heilige Geest afhankelijk is. En ik ben niet boos op u als ik gepreekt heb en u bent ongehoorzaam. Dan zeg ik, Heer, misschien was het niet krachtig genoeg. En daarom is ons gebed dat de trooster, de Heilige Geest, zijn werk zal doen, ook deze morgen. In uw hart. Opdat we vernieuwd worden. En dat we de prijs niet missen. Dat we ons niet door die leugens af laten trekken van de weg waarop wij gekomen zijn. En dat is de weg van Jezus. En dat is een smalle weg. Hij is 2 voetstappen breed. En in die voetstappen moeten wij stappen. En wij kunnen die weg niet breder maken. Wij kunnen die weg niet veranderen. U kunt wel uw eigen weg veranderen. Maar niet Jezus' weg. U kunt uw eigen weg breder maken, maar niet Gods weg. U probeert mij te doden, zegt Jezus, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Dan hebben we geen ruimte in ons hart voor het woord van God. Dan hebben we geen ruimte voor Christus. Dan hebben we geen ruimte voor de Heilige Geest. Dan bedroeven wij de Heilige Geest. Jezus zegt, ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Dus die Joden die keken terug naar hun aardse vader, naar hun aardse Abram. Maar de Heer Jezus Christus, die kwam van boven. En die vertelt ons van de hemelse dingen. Die vertelt ons van de hemelse zaken. Die vertelt ons van de hemelse goederen. En die kon vertellen over de hemelse vader. Daar wordt ook in het Oude Testament nog niet gesproken over God als vader. Daar is hij nog Yahweh, of de Elohim, of de Adonai. Maar hier in het Nieuwe Testament en het Nieuwe Verbond is God onze vader geworden. als we wederom geboren zijn, door het water en door de geest, zegt Jezus. Jezus spreekt hier tegen gelovigen, maar dat wil nog niet zeggen, mensen die geloven, is ook wederom geboren zijn. En ik ga het hier niet moeilijk maken en ook niet over stappenplannen hebben, verre van dat. Maar uit God geboren, dan hebt u een nieuw hart en een nieuwe geest. En dan ontvangt u de Heilige Geest. En die moet uiteindelijk uw hele leven gaan vullen. Ik geloof dat Edward er pas weer over gesproken heeft. Heer, dat we vervuld worden, gedoopt worden, vol worden van de Heilige Geest, van het leven van God. Dat is Gods plan. En dan gaan we lijken op onze hemelse Vader. Niet meer op onze aardse Vader, maar op onze hemelse Vader. En daarom komt Jezus ons vertellen. Is gekomen van de hemel om ons te laten zien wie de Vader is. En die discussie gaat verder. Zij antwoordden, die Joden dus, tegen Jezus. Ze zeiden tegen hem, vers 39, Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. En wat deed Abraham? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid verrekend. En wat deed Abraham? De Heer had tegen hem gezegd, Abraham, wees onberispelijk en wandel voor mijn aangezicht. Hij was begonnen natuurlijk om te zeggen, uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis, uit uw familie. En Abraham heeft de Heer altijd gehoorzaamd. Niet altijd gelijk, niet altijd direct, maar meestal wel. Meestal als de Heer kwam, de volgende morgen stond Abraham vroeg op en ging hij doen wat God van hem gevraagd had. Een les voor ons. En dan zegt Jezus, als Abraham je vader is, zou je hetzelfde doen. Maar dat doe je niet, want je probeert mij te doden. Vers 40. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. En we moeten nog even verder. U doet de werken van uw vader. Ze zei dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. We hebben één vader, namelijk God. Dus ze dachten dat God hun vader was. Maar het was natuurlijk niet zo. Dat is wat Jezus zegt. Als God uw vader was, vers 2, dan zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan. Dus als wij God kennen, God als onze vader, hebben we ook liefde voor de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? En dan zegt hij, omdat u mijn woord niet kunt horen. En waarom kunnen ze het niet horen? Wel, dan komt de kijk, vers 44. U bent uit uw vader de duivel. Dat is wat Jezus zegt. U bent uit uw vader de duivel. En u wilt de begeerte van uw vader doen. En wij weten dat vanuit Efeze 2. De Joden hadden dat nog niet. Wij weten dat een ongelovig mens handelt naar de wil van de vorst, van de overste, van de macht van de duisternis. Wij weten dat hij leeft overeenkomstig zijn wil en overeenkomstig de gedachte van de vorst van de duisternis. En dan denkt u, nou ben ik tot geloof gekomen, ben ik tot bekering gekomen, en denkt u zeker dat die duivel zijn mond houdt. Dacht u dat? Het eerste wat hij altijd doet, dat is proberen dat terrein wat hij verloren heeft, om dat terug te herwinnen. U hebt een veldslag gewonnen, maar nog niet de oorlog. En dan is iemand tot geloof gekomen, tot bekering gekomen, die wil de Heer Jezus dienen. En dan, meestal zijn ze in de eerste fase, dan is het halleluja, prijs de Heer. Dan is er een overvloeiende stroom van vrede en van blijdschap, zo is het ook met de nieuwe gemeente. En dan zijn we een poosje verder, en wat gebeurt er dan? Wel, dan komt die boze. En dan gaat hij terug heroveren, proberen terug te heroveren wat hij verloren heeft. Want hij blijft in vijandschap met God. Hij blijft in vijandschap met de gelovigen. Gisteravond had ik er nog even over met mijn vrouw. We zijn al heel lang geleden tot geloof gekomen. En toen ging het over de dingen die soms gebeuren in je leven. En mijn vrouw wel eens gezegd, ja, toen we nog ongelovig waren, de Heer niet diende, hebben we nooit geen problemen gehad, ook niet met mensen. Was nooit geen strijd. Maar vanaf het moment van onze bekering is het begonnen. Ja, dan krijg je er een vijand bij. Een grote vijand. Een gruwelijke vijand. Die probeert jouw leven moeilijk te maken. Die eigenlijk vooral probeert dat leven wat in het beginsel al in je is, om die kiem te doden. Dat is het liefste wat hij doet. De kiem doden. Want hij wil niet dat je al volwassen wordt. Dat je een volwassen plan bent. Dat je krachtig bent in de Here. Maar hij probeert je te doden. En wat doet hij nou? Paulus zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Het is goed om de gedachten van de boze te kennen. Hij was een mensenaar van het begin af. Hoort u dat? Een mensenmoordenaar van het begin af. En het lijkt soms wel of dat niet tot onze hersenpan meer doordringt. Hoe gemeen deze boze is. Hij wil mensen vermoorden. Hij vermoordt miljoenen kinderen in de moederschoot. Omdat hij de wet veranderd heeft. De wetteloosheid gekomen is. Daar begint het al. En als hij uw baby kan pakken, dan zal hij dat niet nalaten. En als hij onze kleine kinderen kan pakken, dan zal hij dat niet nalaten. En als hij onze jongelingen kan pakken, zal hij het niet nalaten. En als hij ons kan pakken, dan zal hij het niet nalaten. Het is een mensenmoordenaar van het begin af. En wat doet hij? Die staat niet in de waarheid. Jezus heeft gezegd in vers 32. Als u de waarheid kent, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus wat doet die boze? Die staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Als het gaat over de Heer Jezus, dat de Zoon gekomen is, die wordt genoemd wonderbare raadsman. Hij wordt genoemd sterke God. Vader van de eeuwigheden, hij wordt genoemd Vredevorst. Dat zijn namen die iets vertellen over wie hij is. Niet over wat hij doet, direct. Maar eerst over wat hij is. En natuurlijk doet hij dat ook, maar het gaat over zijn wezen. Het zijn kenmerken, het zijn eigenschappen van wie deze Zoon van God is. Nou, zo heeft ook deze mensenmoordenaar van de beginnen, die heeft kenmerken. En die vertelt de Heer Jezus hier. Die geeft ons inzicht in wie hij is. En dan zegt hij, hij staat niet in de waarheid, want in hem is geen waarheid. En wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus Jezus is de vader van de eeuwigheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En deze tegenstander, deze vorst van de duisternis, die is een leugenaar en hij is een vader van de leugen. En hoe vaak hoor ik niet broeders die aangeklaagd worden, zusters die aangeklaagd worden. En dan zegt de Heer Jezus, je moet er niet naar luisteren, want hij is een leugenaar. Zit er dan nooit geen waarheid in die aanklaag? Nee. Als er zonde in ons leven is, dan wil de Heilige Geest ons overtuigen. Hij klaagt ons niet aan, hij overtuigt. En dan kan het soms zo zijn dat broeders en zusters niet alert zijn en ze hebben hun wapenrusting niet aan. Ze hebben het vergeten, het schild van het geloof staat thuis ergens in een hoek. En dan worden ze aangeklaagd en dan krijgen ze ook kritische gedachten over die broeder. Of over die zuster, of over die man, of over die vrouw, of over de kinderen, of over de voorganger. En dan gaan ze die kritische gedachten, die geven ze ruimte in hun hart, dat is niet van de Heer, want sommigen denken ook dat het van de Heer is. Dus van de vorst van de duisternis, dat hij is een lasteraar. Dat betekent diabolus. Een lasteraar. Hij houdt van kwaad spreken. Van verdacht maken. Dat is wat hij doet. Dus als deze dingen in uw hart plaatsvinden, of u daarmee geconfronteerd wordt, dan is dat niet van de Heer, maar dan is dat van de tegenstander. Dat is van de vorst van de duisternis. En Jezus schetst het hier heel helder. Dat is zijn aard, dat is zijn wezen. En in ons leven hoort voor die vorst van de duisternis geen plaats te zijn. Want dan gaat hij ons weer proberen opnieuw te knechten. En als je dan beleeft bijvoorbeeld van die opwekking van 1904, dat weten we allemaal en wils. Het is geweldig wat God dat deed. Maar 6 jaar later in 1910, dan is daar een conferentie in Landerindot. En dan komt hier diezelfde situatie naar voren. Kritiek was binnengekomen onder de gelovigen. Kritiek was binnengekomen in de gemeente. Zo krachtig had de Heilige Geest de mensen tot bekering gebracht. De hele maatschappij veranderde, de gevangenissen werden leeg. De ezels wilden niet meer lopen in de mijnen, want die werden altijd vloekend voortgedreven, maar die mannen vloekten niet meer. Alles veranderde. En dan is er een vergadering bij die macht in de lucht. Dan vergaderen ze, dan komen ze samen. En dan denken ze, hoe kunnen we die opwekking stoppen? Die opwekking in uw persoonlijk leven die u gehad hebt toen u tot bekering kwam. U werd wederom geboren, u werd gedoopt. En u kreeg vergeving van uw zonde, ontving de Heilige Geest. En het was blijdschap bij u. En dat wil nog niet zeggen dat je dan gelijk volwassen bent in de Heer. Nee, dat is een proces. Dat moet bij ons gebeuren. Maar daar moeten we niet van schrikken. Maar daarom hoeven we onze blijdschap nog niet kwijt te raken. Daarom hoeven we ons geloof niet kwijt te raken. Maar ons geloof wordt beproefd. En er zijn verzoekingen. Dat hoort bij het christenleven. Maar wij moeten ons niet laten misleiden, broeders en zusters. Want waar is dan die kracht van ons? Daar hebben we toch over gesproken. Dat hebben we toch gelezen. Hoe overweldigend groot die kracht is in Efeze 1. Die kracht waarmee Christus uit de dood is opgewekt. Die is toch ook in ons, die is toch ook in de gelovigen. Ja, maar als wij niet in de waarheid blijven, dan komt die kracht niet vrij. Als wij de leugens gaan geloven, dan worden we gebonden door de leugen. Als ik hier een leugen vertel en u gelooft het, dan wordt u gebonden aan mij en aan die leugen. Dus wij moeten verbonden blijven aan de Zoon. Wij moeten verbonden blijven aan Jezus. We moeten in de waarheid blijven. We moeten in de liefde blijven. En we moeten wandelen door de Heilige Geest. En we moeten die boze geen ruimte geven. Dan vraag ik soms aan zo'n broeder, pas zat er een bij mij. En ik zeg tegen hem, joh, je bent gewoon misleid. En dan gelooft hij dan een soort niet. Ja, maar de Heer heeft gesproken en hele grote woorden enzovoort enzovoort. Ik zeg, ja, maar dat past niet, heb je het laten toetsen? Ja, moet ik dat dan laten toetsen? Ja, dan moet je laten toetsen. Als één profeet spreekt in de gemeente, moeten twee of drie anderen moeten het toetsen, zegt Paulus. Dan zeg ik, hoe lang is het geleden dat je je wapenrusting hebt aangetrokken? Ja, dat wist hij niet. Dus die had hij lang niet meer aan. Als je hem ooit aangehad heeft. Die geeft God toch niet voor niks, lieve broeders en zusters. En ik geloof dat in de NBG staat er een woord in Efeze 6 vers 10. Voorts, mijn broeders en zusters natuurlijk, wees krachtig. Voorts, laat van nu af aan. Laat het van nu af aan zo zijn dat wij krachtig zijn in de Heer. En laat het van nu af aan zo zijn, dan laten we niet te veel achterom kijken. Want de vrouw van Lot ook, dat schiet niet op. Maar laten we leren uit de lessen die we geleerd hebben. Laat van nu af aan de liefde van God in ons blijven. Laten we van nu af aan besluiten om te gehoorzamen aan het woord van God. Laten we van nu af aan besluiten om te blijven in Christus. Laten we van nu af aan besluiten om alleen en uitsluitend te leven in en door de waarheid. Laten we van nu af aan besluiten dat we terug zullen keren. Vanmorgen het gehoord is één stap terug naar Jezus. Daar waar wij de Heilige Geest zijn kwijtgeraakt, dat wij terugstappen naar dat leven wat we gekend hebben. En wat is dat? Wel, dat is wandelen door de Heilige Geest. Niet wandelen door wat u denkt de waarheid is, maar hier staat de waarheid in het woord van God. Hou daarmee op, lieve broeders en zussen, om ook u te laten leiden door de reden, door het verstand. Is het verstand dan nutteloos? Nee, natuurlijk niet, maar het moet wel onder het beheer zijn van de Heilige Geest. Vele broeders en zussen, die kom je tegen, die leven helemaal door de reden, door het verstand. Maar dan zit u op het menselijke vlak, dan zit u op zielsniveau. Waar is dan het bovennatuurlijke werk van God en van de Heilige Geest? Wij blokkeren dat zelf. Wij moeten buigen. Wij moeten ons verootmoedigen. Wij moeten ons bekeren. Dat is wat de Heer ons leert. De Heer roept ons nergens op, ik moet mijn broeder en zuster bekritiseren. Ik moet een mening hebben over Jan, of een mening hebben over Piet, of een mening over Klaas, of een mening over die broeder en zuster, want die hebben de gemeente verlaten. Die zijn ergens voor zichzelf begonnen. De Bijbel roept mij nergens op, ik moet ze zegenen. Maar roept nergens op dat ik een mening moet hebben. En de Bijbel roept mij zeker niet op om erover te praten. De Bijbel roept mij zeker niet op om daarmee bezig te zijn. Waar moet ik mee bezig zijn? Om God te dienen, om God lief te hebben boven alles, en mijn naast als mijzelf. Ik moet bezig zijn om mijn broeders en zusters te zegenen. Ik moet voor mijn voorgangers bidden. Ik moet voor mijn vrouw zorgen. Ik moet voor mijn kinderen zorgen. En wij moeten als kan getuigen van de liefde van God om de goddelozen te redden. Daar moeten wij mee bezig zijn. Maar we moeten niet bezig zijn om een oor te luisteren, te leggen naar die vorst van de duisternis. Die leugenaar van de beginnen. Alsjeblieft, lieve broeders en zussen, trek Efeze 6 aan, vers 10 tot 20. Trek die wapenrusting van God aan. En laat u leiden door het woord en door de Heilige Geest. En laat u niet leiden door deze vorst van de duisternis, deze leugenaar van de beginnen. Want uw vrucht, het vrucht zal bitter zijn. Wat is de vrucht van de geest? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, geduld, nederigheid, geloof, goedheid, trouw, noem alle dingen maar op. 9 kenmerken heeft de vrucht van de geest. Als die bij ons gevonden worden, dan zullen we toch een heerlijk reukwerk zijn. Wat moet u aantrekken, zegt de Bijbel. Wel, onder andere Colossenzen 3 vers 12 spreekt daarover. Zullen we eens kijken. Want je moet wel iets aantrekken. Het is niet zo dat alles vanzelf gebeurt. Bekleed u dan. Colossenzen 3 vers 12. Dat zijn ook christenen. Die zijn ook gedoopt. Die zijn ook een tijd onderweg. Maar ze moeten nog wel iets doen. Ze moeten niet bezig zijn, ze Paulus, met onreinheid, niet met ontucht of hartstocht, kwade begeerte, die afgoderij is vers 5. Al die oude dingen, toorn, woede, slechtheid, laster, ziet u het? Laster vers 8, en schandelijke taal uit uw mond, niet meer liegen vers 9. Daar moeten wij niet meer mee bezig zijn. Dat is de oude jas, die hebben we uitgetrokken, die hebben we weggedaan. En die moeten we niet opnieuw uittrekken. Niet opnieuw aantrekken. Voor sommigen voelt dat nog zo vertrouwd. Nee. Uw oude manier van denken. Uw oude manier van reageren. Uw oude manier van handelen. Weg ermee. Christus. Die moet de eerste zijn in ons leven. En dan staat hij. Bekleed u dan als uitverkorenen van God. Ziet het? U bent uitverkoren door God. Hij heeft u geroepen. Hij heeft u getrokken. Heilig en geliefde. Toch moet u zich bekleden, ondanks dat u heilig bent en ondanks dat u geliefd bent door de Heer, ondanks dat u wederom geboren bent, moet u zich nog bekleden met innige gevoelens van ontferming. Wanneer moet je dat doen? En misschien komt er in je boven iets van hardheid. Geen gevoel om te ontfermen, maar iets van kritiek of veroordelen, of wat ook zijn mag. Maar dan zegt Paulus, daar moet je geen ruimte aan geven. Dan moet je bekleden met innige gevoelens van ontferming. Ik zeg, Heer, ik wil mijn vrouw wel lief hebben, maar het lukt me niet. Ik wil mijn kinderen wel lief hebben, maar het lukt me niet. Dan zeg je, Heer, wilt u mij helpen? Dat ik me bekleed met die innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid. Nederigheid. Zachtmoedigheid en geduld. Dat is heel iets anders van, ik zal dat wel eens even regelen. Dat is heel iets anders van, ik heb toch de sterkste argumenten. Dat is heel iets anders, ik praat hem al onder de tafel. Dat heeft niks te maken met het christelijke leven. Dat christelijke leven, dat bevrijdt ons van die oude mens. Dat heeft ons bevrijd van die oude mens. Maar daarom moeten we dat nieuwe leven nog wel aantrekken. We weten dat ook natuurlijk vanuit Efeze 4. Daar staat het ook zo mooi. Dat oude leven en dat nieuwe leven. En als wij dat doen, lieve broeders en zussen, als wij dat doen, dan zal het ook gebeuren. Zo zeker en vast is het woord van God. Als wij doen wat Gods woord zegt, gebeurt in ons ook gewoon wat dat woord zegt. Dat is een wet, die is onveranderbaar. Dat is vast, dat is zeker. Dat is zeker ten leven, dat is ook zeker ten dode. Als u leeft naar het vlees, dan valt u onder de wet van de zonde dood, zegt Romeinen 8. Maar als u leeft onder de Heilige Geest, dan is daar de wet, de kracht van de wet van de Geest tot het leven. Dat is onwrikbaar. Daar zit geen ruimte tussen. Dat kan niet anders zijn. U kunt er anders over praten, u kunt er anders over denken, u kunt proberen mooier te maken, minder mooi te maken, dat zal u niet helpen. Onderwerp u aan het woord van God. En bekleed u met deze dingen. Verdraag elkaar. Er staat niet dat je elkaar moet wijzen, maar er staat verdraag elkaar. En vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals u Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven alles, dit alles, de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is, en laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Als u de vrede van God mist, broeders, zus, ga dan terug. Als u de zalving van de Heilige Geest kwijt bent, God praat niet meer met u. U hebt geen zin meer om het woord te lezen, ga dan terug naar de Heer. Zeg, Heer, waar ben ik van het pad gegaan? Heer, wat heb ik mis? Waar heb ik verkeerd iets geluisterd? Waar heb ik verkeerde gemeenschap gehad? Heer, wat er ook is, maar praat met mij. Want Heer, ik kan uw gemeenschap niet missen en ik wil uw gemeenschap niet missen. En als wij dan zo vol worden, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. In rijke mate. En wijs elkaar terecht in alle wijsheid. Onderwijs elkaar. Wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dus dan heb je het weer. Niet met jouw argumenten. Niet met wat jij vindt. Niet meer met jouw gedachten. Niet met jouw reden. Niet met jouw verstand. Dat staat hier. Maar met het woord van God. In alle wijsheid. In de juiste gezindheid. En als u dan dat zo, dat woord van God kunt bouwen in die ziel van een ander, zal die ander gebouwd worden. Als u door de Heilige Geest spreekt met uw broeder of met uw zuster, dan zal die broeder of zuster door de Heilige Geest aangeraakt worden. Zo werkt het leven van God. En dan zult u geen woorden doorgeven die de dood uitwerken, maar dan zult u woorden doorgeven die het leven uitwerken. Eerst in uw leven, maar daarna in het leven van uw broeder of zusters. Daarom spreekt Paulus ook. Jullie zijn een leesbare brief. Voor alle mensen, niet geschreven met pen of inkt op papier, maar door de Heilige Geest in uw hart. En altijd is het zo, we hebben het er vrijdag ook weer over gehad, opnieuw, als wij iets kwijtgeraakt zijn, dan moeten we terug. In het natuurlijke leven gaan we vaak gas bijgeven, wat we gehoord hebben, nog meer zoeken, we moeten terug. Onze lieve zuster, die vond die horloge terug waar ze hem gelaten had. En toen ze de Heere daarom vroeg, kreeg ze antwoord. Nou, zo werkt het in alle dingen. Als we de Heere bidden, dan luistert Hij naar ons. Ik heb geen horloge aan, maar ik kijk op de klok. Ik denk dat het tijd is om te stoppen. Maar ik denk dat we de les ook wel begrepen hebben van Johannes 8. En anders, we kunnen zelf lezen. En we kunnen zelf de Heer bidden. En Hij zal ons verder helpen. Maar let op wat de Heer Jezus ons u zegt. Het verschil tussen die boze en tussen de Heer Jezus. Het verschil tussen de waarheid en het verschil tussen leugen. Lieve broeders en zusters, laat u niet misleiden. Blijf in het woord. Blijf in Jezus. Blijf in de waarheid. En wandel door de Heilige Geest, dan zult u de begeerte van het vlees zeker niet vervullen. We hebben lang genoeg in dat vlees geleefd. Daar moeten we geen tijd meer aan geven, geen aandacht aan geven. Laten we samen danken. Hemelse Vader, wij prijzen uw wonderbare naam. En we prijzen uw grootheid. En we roemen gezamenlijk de kracht van Jezus bloed. En Vader, wij danken u voor uw woorden, voor uw Heilige Geest. En ik wil u zo danken, Heer Jezus, dat u de overwinnaar bent. U hebt Satan ontwapend, u hebt openlijk over hem gezegend, wie het aan hem te toon stelt. En Heer, het is niet nodig dat wij langer zijn wil zullen doen. Heer, het is ook niet langer nodig om ongehoorzaam te blijven aan het woord van God. Heer, als we dat zijn, vergeef ons. En praat met ons. En help ons terecht. Heer, dat we ons leven niet verspillen. Onze tijd niet vermorsen. Niet bezig zijn, Heere, met de zinloosheid, Heere, die er is, buiten het leven met u. Heere, maar dat we allemaal meer en meer bruikbaar zullen worden. En Heere, dat we één van geest zullen zijn, één van ziel, één van streven. En dat we schouder aan schouder zullen staan om uw wonderbare grote naam te prijzen, om die groot te maken. De grote daden van God te vertellen. Heere, dat we vele zielen gered zullen worden van de hel, van die poel, Heere. Die brand van vuur en zilver. En help ons ook, Heer, om onze kinderen daarvan te redden, Vader, in Jezus' naam. Amen.